Dit is de podcast Risk Has the Future. In deze podcastreeks delen we de rijke historie van de markt, kijken we naar de dag van vandaag en gaan we vooral in op de uitdagingen van morgen. Zolang we de toekomst niet kunnen voorspellen, zullen er altijd risico's blijven die verzekerd moeten worden. The future has risks. Risk has the future.
Goedemiddag, fijn dat je luistert naar Risk Has the Future. Mijn naam is Maarten Bouwhuis. In deze aflevering praat ik met de drie finalisten van de Young Talent Award van de VNAB. En wat drijft ze? Wat zijn hun ambities? En waarom moeten zij eigenlijk winnen? Hoe kijken ze naar de arbeidsmarkt, duurzaamheid en de technologische ontwikkelingen in de sector? Dat wil ik allemaal met ze bespreken, want tegenover mij zitten ze Jelmer, Siebe en Stephanie.
Dit is de podcast Risk Has the Future.
Ja, laten we ze dan maar snel ook weer leren kennen, hoewel je waarschijnlijk online al heel veel van ze hebt gezien en gehoord, want die strijd loopt al even. De Young Talent Award van de VNAB. Siebe van Aalderen is van Raadsheren, Broker Property. Zo is het toch, hè, Siebe?
Zeker.
Nou ja, je bent een van de drie genomineerden, maar ja, dat word je niet zomaar. Heel kort, hoe zag jouw carrièrepad er tot vandaag uit?
6 jaar geleden ingestapt bij Raadsheren, was eigenlijk mijn eerste verzekeringsbaan. 3 jaar brandschade gedaan en daarna overgestapt tot property broker. En nu zitten we hier, dus volgens mij gaat het echt wel heel erg goed.
Ja, ik maak een radioprogramma over vastgoed, maar dat is onze gezamenlijke liefhebberij.
Ja,
dat begrijp ik hiervan. Jelmer Murrer van HDI, verzekeraar, underwriter property. Jij zit dus ook in het vastgoed.
Ja.
Waar ben jij zakelijk trots op?
Zakelijk trots op het brengen van oplossingen voor grote, kleine, medium klanten. Waarin je iedere dag gewoon ziet van joh, om de oplossing te bieden, zodat een ondernemer door kan gaan met ondernemen.
Juist, dus maatwerk bieden.
Exact.
In dat wat je doet. Siebe zei 6 jaar. Hoe lang zit jij in het vak?
Voor mij 2 jaar bij HDI. En ik heb daarvoor een aantal jaren via stages en andere opdrachten bij E.ON gezeten.
Oké, maar dus eigenlijk nog best wel jong aan het werk. Ja, het is ook de Young Talent Award. De officiële leeftijd is 35, maar dat hebben jullie allemaal nog niet bereikt, geloof ik.
Nee,
dan mag ik nog 9 jaar. Ja.
Gelukkig maar. Stephanie Verhaar van Chubb, een Amerikaanse verzekeraar. Junior Underwriter Marine. Dus jij zit in een hele andere sector dan de property.
Ja, ik ben de enige.
Wel ook een spannende sector. Als je alleen al kijkt naar wat er gebeurt op zee en met de oorlog in Oekraïne. En het verzekeren van graantransporten. Dit is echt... Wat een wereld.
Ja, absoluut. En ik denk dat er ook best wel wat bekende schades zijn die in het nieuws zijn geweest. Zoals die van de Evergiven in het Suezkanaal.
Ja, dat was de bootje wat ze even scheef hadden gelegd, toch?
Ja, even, zomaar.
Ja, wat ik ervan gehoord was, is dat ze wilden bezuinigen op het gebruiken van de loods.
Dat durf ik je niet te zeggen. Ik weet niet de complete inhoud daarvan. Sorry.
Ja, precies. Maar dat is wel een mooi vak om in te zitten. Wat is het leukste aan je werk?
Ik vind vooral de diversiteit heel leuk. Ik zie heel veel verschillende dingen voorbij komen. Dus denk aan bijvoorbeeld transport van een Formule 1 auto tot aan chemicaliën, kleding, van alles. En daarnaast bij Chubb krijg je ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld naar het buitenland te gaan en zo. Dus geen enkele dag is hetzelfde.
Ja. Oh ja, en heel recent natuurlijk nog die boot ten noorden van Ameland met de brandende elektrische auto's.
Ja, heb ik ook een keer
podcast, heb ik een keer podcast over gemaakt over het probleem van accu's in containers op schepen.
Ja,
dat dus heel moeilijk te blussen is.
Ja, klopt. Klopt.
Nee, en ik ben welkom in de branche hoor.
Ja. maar dat is wel gaaf. Jullie hebben allemaal een geweldig vakgebied. Natuurlijk verzekeringstechnisch, maar vooral ook inhoudelijk. Kan ik me dat helemaal voorstellen. Laten we daar ook over doorpraten. Ja, 14 september is die uitreiking van de VNAB Young Talent Award in de Kunsthal in Rotterdam. Had je je nog niet opgegeven, kom er vooral naartoe. Het is de 2e keer dat de VNAB dat organiseert. En er is een indrukwekkende lange lijst aan talenten die zich heeft ingeschreven. Nou, de 3 finalisten zitten tegenover mij. Hebben daar ook hard voor moeten werken. En het doel daarvan is uiteindelijk om die geweldige vak van de co-assurantiemarkt toch wel eigenlijk even mooi neer te zetten. Want is het zo'n vergrijste sector, Jelmer, om je heen?
Nou, ik denk een aantal jaar geleden toen ik bij een makelaar zat, was de gemiddelde leeftijd 53 in het kantoor.
Oh.
En dan praat je over een kantoor met een omvang van toch 1000 mensen.
Ja.
En dan merk je dat vrij hoog is.
Maar wij hebben ook luisteraars van 53 en die voelen zich heel jong.
dat mag ook zeer zeker. Alleen ik denk dat het de ideale situatie is dat je een goede mix hebt van mensen met leeftijd en ervaring. En daarnaast jonge talenten die het vakgebied kunnen leren om ook over 10 jaar de risico's die de hedendaags komen te kunnen verzekeren.
Ja, en dat is ook een van de drijfveren om aan jonge mensen te laten zien dit is leuk om te doen. Stephanie, wat dacht je toen je genomineerd was als Young Talent?
Ja. Ik voelde me vooral heel vereerd en het is wel grappig, want een week van tevoren had ik eigenlijk tegen mijn manager die mij genomineerd heeft gezegd dat ik hoopte dat ik niet genomineerd zou worden. Omdat ik dacht dat het nog best wel vroeg zou zijn. Ik ben nog niet super lang werkzaam.
En nee, we hadden het hier over 2 jaar bij het bedrijf en daarna stages en in de 6 jaar. En...
Ja, 1,5 jaar nu bij Chubb.
Oh,
en daarvoor een jaartje bij Dupy, maar dan op de marketingafdeling. Dus echt een heel andere tak van sport. En toch
dus je
sta
hebt
ik nu
het
hier.
Underwriting vak ook moeten leren.
Ja. Ja, klopt. Dat heb ik bij Chubb geleerd.
Ja. En toch sta je nu hier.
Ja,
en ook nog in de finale.
Ja, ja, daar super trots op. En ik voel me vereerd dat ze mij hebben willen nomineren.
Ja, want je moet genomineerd worden. Door wie ben je genomineerd, Siebe?
Ik ben door onze CEO Rianne Bouwman genomineerd. Mm-hmm. Tijdens mijn beoordelingsgesprek kwam het eigenlijk naar voren van hey, we vinden jou eigenlijk wel tof. Je doet je werk goed en we willen je eigenlijk graag nomineren voor de Young Talent Award. Hoe sta je er zelf in? En, ja, mij leek het een super gave kans.
Hadden ze toen nog bij gezegd dat je er daarna van alles voor moest doen?
Nou, dat was wel duidelijk. Ik had vorig jaar ook wel in de gaten gehouden. Dus ik was wel een beetje voorbereid dat er wat
Want wat moesten jullie allemaal doen, Jelmer?
We begonnen met een motivatiebrief schrijven waarin je uit moest leggen van joh, waarom ben je genomineerd en hoe denk jij dat dat in elkaar steekt? En de halve finale opdracht was een video die ik kon maken. En daarbij heb ik bijvoorbeeld gekozen om een dag bij het werken van een verzekeraar te filmen. En aan de hand daarvan werd je beoordeeld. En dan nu in de finale met een live pitch.
Ja, maar goed, jullie zijn allemaal van de generatie... Is dat officieel de generatie Z of Gen Z?
Ik ben de tel kwijt welke generatie we zijn. Ik weet het niet meer.
Het zit ergens tussen de millennials en de Gen Z generatie. Ja. Dus Stephanie, vloggen is eigenlijk een soort tweede natuur, neem ik aan.
Precies. Ja, ik hoop. En ja, ik ben door, dus...
Maar jij moest ook een video maken, toch? Een vlog maken?
Ja, alle drie. En de anderhalf finalisten ook.
Hoe ging dat?
Ja, wel goed op zich. Je moet wel goed nadenken van wat ga je erin laten zien. Want het is maar 2 minuten en die tijd gaat echt heel snel voorbij. Nee, het is heel moeilijk om zoveel mogelijk in die korte tijd te zetten. Maar uiteindelijk is het wel gelukt.
Nou ja, goed. En bij de finale op 14 september moeten jullie nog een pitch geven. Ook om het vak eigenlijk neer te zetten. Dat zijn jullie nu aan het voorbereiden. Maar deze podcast duurt niet langer dan een half uurtje. En is langer dan 2 minuten. Dus dan kunnen we ook even de diepte in.
Ja,
om jullie meningen en ideeën wat beter te leren kennen. Ik wil heel graag met jullie praten over duurzaamheid. Ik wil praten over de moderne werkvloer. En ik wil praten over technologie. Dus dan weet je dat zijn de thema's die voorbij gaan komen. Laat je verrassen over wat de Young Talents daarvan denken. Er wordt natuurlijk gesuggereerd dat als je als organisatie niet bezighoudt met duurzaamheidskwestie, althans dat is wat ik de hele dag in de media tegenkom, dat het steeds moeilijker is om jonge mensen te trekken. Want jonge mensen willen ergens werken met purpose. Dus dan is het natuurlijk maar de vraag hoe jullie daar tegenaan kijken. Ja, maar ben je ook gaan doen wat je doet bij de organisatie waar je zit, omdat daar duurzaamheid een belangrijk thema is? Of zeg je nou, dan maak je het veel te groot?
Nou, ik denk voor mij maak je het dan iets te groot. Ik denk als ik puur naar mij persoonlijk kijk, vind ik verzekeren enorm interessant. Alleen ik denk zeker dat je als verzekeringssector en als verzekeraar of makelaar niet meer om duurzaamheid heen kan. Het interessante vraagstuk daarin wel is, hoe zie je duurzaamheid? Zie je dat op basis van alleen op het milieu? Of trek je duurzaamheid veel breder en kijk je dus ook naar diversiteit op de werkvloer? En naar wat is het idee achter hetgeen wat je doet?
Ja, dat is verzekering. Het is natuurlijk lastige van het begrip duurzaamheid dat je direct in definitiekwesties terechtkomt.
Exact.
Maar het is in de verzekeringsindustrie wel een thema waar men mee bezig is.
Nou, zeker. Kijk, als je kijkt naar alle grote klanten die wij in Nederland kunnen verzekeren, zijn die dagelijks zichzelf aan het vernieuwen en een proces aan het aanpassen om beter voor de natuur en beter voor de wereld te zorgen.
Ja, maar de vraag is, ga je een klant die dat niet doet op een gegeven moment uitsluiten?
Nou ja, en dat is het lastige als je kijkt naar de oorsprong van de verzekeraar waar ik werk. Die is opgericht voor Duitse industrieën. De zwaardere industrieën, omdat die niet verzekerbaar waren. En dat je merkt van daarin heb je dus een relatie met elkaar van tientallen jaren.
En die zijn dus nog steeds verzekerd, de bruinkoolmijnen in Duitsland.
Want zonder dat je die bedrijven gaat verzekeren, merk je dus dat er in de economie gaat het storten. Je merkt gewoon op het moment dat er geen fossiele brandstof of andere meer vervuilende producten vervoerd gaan worden. Ja, dat er geen motoren kunnen draaien en dat de wereldeconomie daardoor dus
maar
ook...
Maar vind je dat lastig van generatiegenoten die kennis niet hebben, die gewoon zeggen ja, we moeten gewoon stoppen met het steunen van Shell, want dat kan gewoon niet meer. Dat jij zegt ja, maar als Shell er niet meer is, dan kunnen we ook niet meer auto rijden.
Nou ja, exact. En ik denk dat daarin het mooie punt ontstaat op voor de discussie. Dat je zegt, je hebt voorlopers nodig. Ik denk de mensen die zich nu keihard inzetten voor het milieu en voor een verbeterde wereld, dat die voorlopers zijn in hetgeen wat de rest van de wereld mee kan draaien. Maar er is ook een taak weggelegd voor mensen die meer zien in die vervuilende industrie om te zeggen, ja, maar moet het gesprek aangaan. Maar we kunnen niet vanaf vandaag op de dag of morgen bedrijven waar honderdduizenden, misschien wel miljoenen mensen werken, in één keer stop te zetten.
Ja, Steven, hoe kijk je ernaar? Want je hebt wel veel generatiegenoten die zeggen van ja, ik ga echt alleen maar met een bedrijf werken met, met echt een groen profiel en met een juiste purpose.
Ja, ik zelf kijk daar niet alleen maar naar. Ik vind andere dingen eigenlijk net als jou, maar ook belangrijker. En met name voor grotere bedrijven moet je ook wel realiseren dat ik kan daar iets van vinden, maar ik ben maar 1 stem in bijvoorbeeld bij Chubb, een bedrijf van 30.000 mensen. Dus als iedereen daar iets over gaat vinden, dat werkt natuurlijk niet. Dus
nee, de vraag is of het moeilijk is toe te passen, hè, als verzekeraar, want je kunt... Neem nou de Nederlandse verzekeraar NN. Die heeft gezegd in 2050 willen wij gemiddeld CO2 neutraal zijn. En daarmee zeggen ze al onze klanten bij elkaar mogen geen positieve uitstoot hebben. He, dus als ik een klant heb die wel een uitstoot heeft, dan zal ik een andere klant moeten hebben die op de een of andere manier een negatieve uitstoot heeft, zodat het compenseert. Nou, ze hebben 7 miljoen klanten. Of ze dat gaan halen, weten we niet. Hè? Maar ze zetten wel een stip op de horizon.
Ja,
dus,
zeker.
Dus je kunt juist als verzekeraar kun je wel wat en zeggen van ja, deze industrie ga ik niet meer verzekeren.
Ja, absoluut. Ik denk dat daar ook wat Jelmer zei, het vooral heel belangrijk is om ook in gesprek te gaan met de klanten, kijken wat er haalbaar is. Want ik denk niet dat het haalbaar is om bijvoorbeeld nu te zeggen in 2025 moeten we dat bereikt hebben.
Nee,
dus
er
moet daar
niemand.
Wel een soort realisme ook in zitten. Ja. Het is niet zo dat dat van vandaag op morgen geregeld kan zijn. En ik denk dat je daar wel een shift ziet, ook bij onze generatie, dat er wordt over nagedacht. Alleen dat zijn gewoon wel echt grote stappen.
Maar goed, we hadden het over de gemiddelde leeftijd 53. Hmm. Jullie zijn van een andere gemiddelde leeftijd. Heb je het idee, Siebe, dat je invloed hebt in de organisatie en dat je een andere blik hebt op deze thematiek dan mensen die 2 keer zo oud zijn als jij?
Nou, dat denk ik wel inderdaad. Maar sowieso zie je bij ons ook wel dat er steeds meer verjonging plaatsvindt binnen de organisatie. We zetten echt in om ook echt veel jonge mensen binnen te halen. En de organisatie zelf draagt er ook aan bij door bijvoorbeeld te zeggen alleen nog maar elektrisch zakelijke leaseauto's, een fietsenplan en op allerlei...
Verboden te printen?
Nou, dat nog niet. Dat nog niet.
Ik denk dat er redelijk wat papier rondgaat in de
verzekeringswereld. Ja, dat is zeker waar.
Ja. Nee, maar dat is wel interessant. Je zegt, we willen als organisatie jonge mensen aantrekken. Dan komen die jonge mensen op gesprek. Ja, en dat zijn jouw generatiegenoten. En dan is de vraag, ja, welke eisen ten aanzien van duurzaamheid, sustainability, purpose gaan zij dan neerleggen?
Ja, dat is natuurlijk lastig te zeggen. Want uiteindelijk zijn we ook afhankelijk van de invulling van de klanten zelf die we in de boeken hebben. Dus...
Ja, je kunt klanten afstoten.
Ja, zeker. Maar ik denk nog niet dat dat zou gebeuren.
De directie gaat die doet dat liever nog niet.
Nog even niet, nee.
Ja, hebben overigens de brokers en de verzekeraars andere belangen als het gaat over duurzaamheid?
Ja, ik denk het wel.
Want jij zit bij een broker.
Ja, ik ben als makelaar ben ik inderdaad altijd in de weer. Wij zien bijvoorbeeld dat klanten zonnepanelen op daken leggen. Waar dan bijvoorbeeld brandbaar isolatiemateriaal in het dak is verwerkt. Ja, die klant die komt naar ons toe van hey, we hebben echt een verzekering nodig. En wij als makelaar staan er voor onze klant. En willen dan ook gewoon regelen dat die klant een verzekering krijgt. Maar dan moet ik in dat geval moet ik naar de verzekeraars toe. Met een klant waarvan de verzekeraar zegt van ja, hey, maar dat is een combinatie die ik eigenlijk helemaal niet zo tof vind. Dus dan zit je dus met een dilemma dat de verzekeraar wil best helpen. Maar die zegt ook van ja, weet je, het moet wel op een goede manier. En jij als makelaar moet het uiteindelijk regelen voor die klant. Want dat is uiteindelijk ook je
wens.
Ja,
maar jouw boodschap kan ook naar de klant zijn. Ja, dat gaan we gewoon niet doen.
Dat is ook zeker onze boodschap. Maar af en toe heb je er geen invloed op. En ja, we zijn er ook gewoon voor de duurzaamheid van de maatschappij. En dat draagt dan weer bij aan de mensen moeten verzekerd zijn.
Ja, herken je dat spanningsveld, Jelmer?
Zeer zeker. Ik denk dat daar een voorbeeld van is. Bijvoorbeeld ook in Ter Aar, waar de grote brand heeft gewoed. Nou, daar merk je gewoon het verschil in brandbare isolatiematerialen. Panden die nog overeind kunnen staan, die zullen... En dat is even suggererend. Die zullen beter geïsoleerd zijn met minder brandbaar isolatiemateriaal. En daar zie je het spanningsveld ontstaan van enerzijds goedkoop en duurzaam bouwen. En anderzijds dat de brandveiligheid gegarandeerd wordt.
Nou is duurzaam bouw meestal niet goedkoop. Maar de bouwkosten zijn al enorm hoog. Dus op dat ergens gaat die bouwer zoeken naar zijn marge.
Exact. Kijk, de lokale ondernemer op de hoek die heeft geen 50 miljoen liggen om een spiksplint een nieuw pand uit de grond te stampen. En we praten natuurlijk ook wel over ondernemingen die uit familiebedrijven zijn gegroeid. En ook zij vormen eigenlijk de backbone van de Nederlandse economie. Alleen zij hebben niet zoveel geld daar zitten. En dan ontstaat er zeker een spanningsveld waarin enerzijds men zegt, ja, de kosten moeten gedrukt worden. Alleen anderzijds, wij als verzekeraar zijn ervoor voor een gezonde verzekeringswereld. En die vraagt om minder brandbaar geïsoleerd zijn. Ja, of bijvoorbeeld door een andere combinatie.
Ik denk ook wel dat dat inderdaad een doelstelling moet zijn van in überhaupt de verzekeringsbranche overal. Dat we gewoon een grotere stem gaan krijgen in hoe moeten we veilig bouwen, hoe moeten we veilig transporteren. En daar inderdaad meer misschien in overleg, of in ieder geval in samenspraak met de overheid, in ieder geval een grotere stem krijgen om daarin te kunnen bijdragen.
Jij vindt dat je te vaak aan het einde van de lijn zit, dat er eerst een hele ontwikkeling is en dat daarna de vraag is, kan het verzekerd worden?
Precies.
Je zegt, ik wil vooraan de tafel zitten en zeggen, ja, dit kan wel, dit kan niet.
Want ik denk inderdaad wel dat als je kijkt naar hoe verzekeraars, makelaars nadenken over risico's, dat wijkt af van hoe het, zeg maar, een overheid uiteindelijk zegt van, joh, op deze wijze kan je in ieder geval een gebouw bouwen en is het veilig voor mensen. Terwijl uiteindelijk moeten we ook denken aan, hoe is een pand duurzaam, maar hoe is een pand ook veilig en hoe kan een pand ook
Eerst een ontwikkeling om een enorme datacenter te bouwen in een lage polder.
Ja.
Ja, dus de gemeente wil ergens geld verdienen, wil iemand grond verkopen. Omdat wij kattenfilmpjes op internet willen plaatsen, hebben we dataruimte nodig. Ja. Laten we moeten eerlijk over zijn. En aan het einde van de lijn dan zegt het waterschap, ja, maar dat kunnen we helemaal niet garanderen dat het hier droog blijft. En dan zegt de verzekeraar, nou, dan gaan we het niet verzekeren.
Precies.
Ja. Nee.
En dan is het dus eigenlijk precies de verkeerde kant op. Terwijl als je daarin vooraf aan was betrokken en ze waren meteen bij ons aan de deur, aan de bel bezig trekken, hadden wij inderdaad met onze blik en onze kennis hadden we ook kunnen kijken naar hoe dat risico het best gebouwd zou kunnen worden.
Ja, en om daaraan toe te voegen trouwens, wij zitten hier natuurlijk ook allemaal voor de veiligheid. Wij zitten hier ook om mee te denken met klanten en om die risico's te beperken, want uiteindelijk... Voor iedereen is het beter om geen schade te hebben. Wij zitten er als verzekeraar natuurlijk om een schade uit te keren mocht het fout gaan. Maar als je het op voorhand kan voorkomen, dan is dat veel beter.
Ja, snap ik. Nog even naar de duurzaamheid. Want de marine sector is ook niet per definitie altijd, laten we zeggen, even duurzaam.
Nee.
Van cruiseschepen tot en met hele grote tankers. Tot en met sommige schepen die nog steeds op stookolie varen. Heb je het gevoel dat je invloed hebt vanuit een West-Europese positie en markt, omdat het natuurlijk een mondiale markt is, hè? Dat is lastig, om daar iets aan te doen?
Durf ik niet heel goed antwoord op te geven, omdat ik het eigenlijk niet zeker weet. Ik denk dat er heel veel van de economie zit natuurlijk in Azië, dus heel veel van de transporten komen ook daar vandaan. En juist omdat zij daar nu een booming economie hebben, die wij al hebben gehad, is het natuurlijk makkelijk om vanuit ons standpunt nu te zeggen van zij moeten het ook zo doen. En zij kijken daar natuurlijk anders tegenaan. Dus ik denk dat je daar gewoon heel veel verschillende belangen hebt en dat het niet alleen maar vanuit het Westen gestuurd kan worden.
Nee, als het Westen het niet gaat duwen, dan gaat het denk ik sowieso niet gebeuren.
Nee, je kan natuurlijk zeker de eerste stap nemen.
Ja, nou gelukkig wordt er bijvoorbeeld in havens in Nederland gewerkt met walstroom, of althans daarin geïnvesteerd.
Ja.
Zodat er geen stookolie aan de rand van Rotterdam naar boven gaat.
Ja, en het begint al heel klein. Kijk, als wij stoppen met enorme hoeveelheden plastic producten kopen, bijvoorbeeld om iets te noemen, kan je als persoon al een kleine verandering teweeg brengen. En als je dat met miljoenen doet, dan is dat stukken eenvoudiger. Er wordt altijd heel snel gekeken naar de grote omvang van bedrijven. Alleen jij zelf kan ook wat doen. Als jij 26 schoenen bij Zalando bestelt en je stuurt er 25 terug, dan ben je echt niet milieubewust bezig.
Nee, ik zal het thuis doorgeven. Je hebt een punt. Jongens, die Young Talents Award, ik zei het al, die zijn ook in het leven geroepen om nieuwe mensen te trekken voor de markt. Er is onbekendheid over de co-assurantiemarkt onder jongeren. En jullie uitdaging is ook een beetje om daar bekendheid aan te geven. Wordt er voldoende gebruik gemaakt van bijvoorbeeld zij-instromers in de markt? Zie je mensen van buiten andere sectoren naar de markt toekomen, Siebe?
Ik denk het eigenlijk wel. We proberen inderdaad ons gezicht zo marktbreed te vertonen. Laat op allerlei wijze zien dat wij een hele gave branche zijn om in te werken. En je ziet ook inderdaad dat mensen vanuit andere richtingen toch naar ons toe komen om uiteindelijk in deze branche te werk te gaan.
Jelmer, heb jij collega's om je heen waar je zegt, oh, dat is grappig, die komen uit die markt zetten?
Ik denk dat het zeker met studenten ligt. De een studeert bijvoorbeeld rechten, de andere studeert financial service management. Eén wordt opgeleid tot bankier. Alleen dat mooie aan het verzekeringsvak is, je leert het op dag 1 pas op het moment dat je daadwerkelijk een polis voor je neus krijgt. Er is dus eigenlijk in mijn ogen vrij weinig opleidingsaanbod wat gaat zeggen, jij wordt later verzekeraar.
Ja, jullie hebben geloof ik ook verschillende achtergronden, want jij hebt VWO gedaan, Stephanie?
Ja, International Business and Management heb ik gestart.
Precies, en jij hebt HBO gezeten,
jammer. Ja, Financial Services.
En jij bent gestart met een MBO-opleiding, Siebe. Ja, zegt jij goed gezien?
Ja, zeker, zeker.
Dus je kunt vanuit al die lagen, ja, kun je die markt inkomen eigenlijk?
Zeker.
Ja, en ik denk inderdaad dat het ook wel grappig is dat als je aan veel mensen vraagt hoe ben je uiteindelijk in de verzekeringen gerold, dat inderdaad maar 1 op de 10 mensen zegt van dat is omdat ik een opleiding daarvoor heb gekozen. En is het inderdaad heel vaak connecties of inderdaad ik heb wat gezien op social media.
Maar is de blik van de markt dan breed genoeg dat ze zeggen ja, we moeten ook gewoon leren om in de breedte, Stephanie, om ons heen te kijken?
Ja, nou ja, ik denk op zich dat er wel echt goede vooruitgang is geboekt. Maar kijk, wij hebben het nu alsnog weer over mensen vanuit rechten of vanuit financiële studies of managementstudies. Maar om zomaar een voorbeeld te noemen, je kan natuurlijk ook iemand kiezen met een bouwkundige achtergrond die bijvoorbeeld voor propertyverzekeringen gaat werken.
Of iemand met een toerismeopleiding.
Ja, en wat voor verzekeringen dan?
Ja. Cruiseschepen.
Ja.
Reisverzekering.
Ja, reisverzekering.
Nou moet jij niet lachen om mijn voorbeeld. Maar de vraag is, kijken we breed genoeg?
Ja, ik denk dat het wel nog breder zou kunnen. Maar je moet natuurlijk ook de interesse wekken bij die mensen. Ja. En die mensen kiezen natuurlijk wel vaak een opleiding in de bouwkunde omdat ze die kant op willen. En dan is denk ik, verzekeringen klinkt nog niet aantrekkelijk genoeg.
Nee, doet de markt of doen jullie bedrijven voldoende om jullie te behouden?
Nou, ik denk sowieso nog even terugkomend op dat eerste punt. Was het inderdaad namens mijn organisatie kon ik onlangs ook meegaan op een stagemarkt bij een ROC. Dat ook wel erg leuk is om te doen.
Om te vertellen over je werk.
Om te vertellen over je werk. En ook een andere niche dan inderdaad die HBO of universiteiten die ook benaderd worden. Ja. Om inderdaad te kijken of we die mensen ook kunnen trekken naar de verzekeringswereld. En dan voor je volgende vraag is het inderdaad... Ik denk dat mijn organisatie echt genoeg doet om mij te behouden. Ja? Dus geef me veel vrijheid. Denken mee in de wensen die ik heb. Helpen mee om studie te financieren. En zo ja, komen we uiteindelijk tot elkaar.
Salaris is ook belangrijk, hè, Jelmer. Want jullie zitten in een generatie waarbij een huis kopen ongelooflijk ingewikkeld wordt.
Zeker.
Het leven wordt steeds duurder. Lowlands kaartjes, bijna voor €300. Ik bedoel, wil je ook nog blijven doen? Dus ja,
absoluut.
Ja. Absoluut. Dus ja, er moet ook gewoon een goed salaris worden geboden.
Nou ja, zeker. Je moet je kosten kunnen betalen daarin. En ik denk dat de verzekeringsbranche daarin een goede stap heeft gemaakt door ook jongeren een voldoende salaris te bieden om uiteindelijk rond te kunnen komen.
Ja,
absoluut.
Nou is er een ander aspect ingewikkeld. Kijk eens om je heen op kantoor. Mensen gaan om met mensen die een beetje op hun lijken. En we zijn de hele dag aan het spiegelen en we vinden het prettig om met een soort van dezelfde mensen om te gaan. En dat zie je ook in aannametrajecten op kantoren. Zo werkt ons brein nou eenmaal. Dus we vinden het moeilijk om heel inclusief en heel divers een personeelsbestand te maken. En ik heb heel veel congressen mogen leiden al in de verzekeringsindustrie. En het meeste wat ik toch zie is blank en man. Ik kan het niet anders uitdrukken. Zien jullie daar een verandering in? Zie je een ontwikkeling dat bedrijven hun best doen om een inclusiever arbeidsmarkt beleid te voeren, jammer.
Zeer zeker. Ik denk als je kijkt van het mooie was, we hadden afgelopen maand hadden we het hockeytoernooi. En daarin zag je een team vanuit HDI uit waar enorm veel diversiteit in zat.
Ja, wat op zich geen diverse sport is natuurlijk, hè?
Nee, zeker niet.
Ik speel het zelf al 35 jaar. Ken de wereld een beetje.
Absoluut. Nee, en ik denk het mooie daarin is van je moet je shift gaan verplaatsen naar wat zoek je nou eigenlijk in mensen. Ik denk ondertussen dat voor de verzekeringsmarkt vaardigheden en karakter belangrijker zijn dan waar je vandaan komt en wie je bent.
Ja.
En op het moment dat dat gesupport wordt vanuit hoger managementlaag, maar ook in de lagere teams, ja, dan heb je eigenlijk een formule om diverser te worden.
Dat snap ik. Maar die mensen moeten zich ook veilig voelen en moeten zich welkom voelen, Stephanie. Ook als ze vanuit een hele andere achtergrond komen.
Ja, zeker. Nou, ik denk dat ieder voor zich zich daar of daar een rol in zou moeten spelen. Ik kan mezelf niet voorstellen dat je iemand zou vooroordelen op basis van achtergrond, huidskleur, noem het maar op. Dus ja, ik vind het moeilijk om daar iets over te zeggen. Ik kan me er gewoon totaal niet in verplaatsen dat blijkbaar nog steeds zou kunnen spelen.
Ja. Wat ik wel denk is inderdaad, als je kijkt, we hebben het er al een paar keer over, vergrijzing in de markt. Veelal oude, grijze, blanke mannen. Denk ik ook wel dat als je nu kijkt naar wat er aan zit te komen, dat die groep veel diverser is dan
zeker,
zeg maar de directie die er nu zit.
Ja, heeft een van jullie bedrijven nog een skitrip?
Nee,
helaas.
Ja, wij nog wel.
Jullie hadden hier echt een skitrip. Het FD had voor de zomer een belangwekkend artikel over de skitrip.
Ja.
Die enorm onder vuur ligt binnen corporate life. Omdat als je dus op de skitrip gaat, dan zit er al een veronderstelling is van iedereen die hier komt werken, ja, die kan skiën, weet je wel. En die kent die cultuur. En dat is dus niet inclusief. Want er zijn allerlei mensen die komen op die werkvloer en die hebben daar niks mee. Die hebben die achtergrond niet. Maar er wordt op de skitrip wordt wel heel veel zaken gedaan. Onderling in de zin van gepraat met elkaar. Kun je even met de partner aan de bar staan. En dan, dat gaat je helpen in je carrière. Dus er zijn nu hele grote bedrijven die hebben gezegd, we stoppen met de skitrip. Want het is niet inclusief. We sluiten daarmee impliciet eigenlijk mensen uit.
Ja, ik vind daar wel wat van. Ik vind dat... Dat is mijn mening persoonlijk. Ik vind dat tegenwoordig mensen zich ook wel heel snel aangesproken kunnen voelen.
Ah ja.
Ik denk, als je het echt vervelend vindt dat je niet mee kan op de skitrip, dan zou ik zeggen, neem het initiatief voor een andere trip waarop andere mensen mee kunnen.
Ibiza.
Bijvoorbeeld. Ik meld
zeker,
aan.
Zeker. Ja, maar dan zie je dus hetzelfde probleem. En dan gaan we dus zeilen. En dan zeggen die mensen, ja, kijk, er zijn allerlei collega's die bijvoorbeeld niet drinken.
Ja.
Ja, omdat ze vanuit de andere achtergrond komen. Ja, als je een tripje organiseert, ja, dan drinken we daar een biertje bij.
Ja.
Dat is cultureel gedreven.
Klopt.
Maar ik ben er niet tegen, ook van een biertje, maar het is cultureel gedreven. En dat is ook wat ze bedoelen met inclusiviteit op de werkvloer.
Ja.
Voel je hem een beetje? Van, hey, hoe gaan we daar nou mee om met jullie generatie die, ja, als je gewoon in de grote stad kijkt, is een ongelooflijke diverse generatie.
Ja, deels. Want aan de andere kant, op het moment dat je zo'n skitrip organiseert, iedereen mag mee. Uiteindelijk maak je het daardoor ook weer inclusief. Omdat mensen die het bijvoorbeeld nog nooit eerder hebben gedaan, misschien daar een eerste aanraking mee
krijgen. Ja, de vraag is of ze zich daar prettig bij voelen. Maar daar kunnen we over debatteren.
Ja, eens.
Exact. Ja. Ik denk dat het voornamelijk gaat om je open houding. En op het moment dat je dus expliciet zou neerzetten dat er alleen gevorderde skiers mogen komen, ja, dan beperk je de groep heel erg. Hou je hem breed en open en bied je dus ook skiklassen aan. Of dat je zegt dat je bijvoorbeeld, je blijft een weekje in de spa zitten. Ook dat is goed. Ja, dan verbreed je al wel je doelgroep.
Ja. Nou ja, als prikkel, Stephanie.
Ja, als ik hier nog iets aan mag toevoegen. Ik denk ook wel dat wij, als ik jullie zo hoor praten, best wel een generatie zitten, dat wij staan hier eigenlijk niet eens echt meer bij stil. Wij vinden het gewoon normaal. Als
jullie
iedereen
45-jarige
is welkom...
presentator, die is ook aan het reflecteren. Nee, ga je gang, alsjeblieft.
Nou ja, kijk, ik sta er niet bij stil. Ik heb het idee, als ik jullie zo hoor praten, dat het ook niet echt een big topic voor jullie is. En dat het gewoon is van iedereen is welkom. Als jij wel of niet wil drinken, dan is dat prima. Als jij wel of niet kan skiën, is dat ook prima. Als jij wat anders wil doen, mag dat ook allemaal. Dus ik denk dat dat bij ons best wel een beetje de mindset is.
Laatste onderwerp, technologie. Moeten we het echt even over hebben. Jullie zijn geboren in technologie. En met technologie gaat het een beetje snel genoeg op kantoor?
Ja en nee. Ik denk dat we een beetje achterlopen. Maar dat er wel echt heel veel in geïnvesteerd wordt. Als je ook kijkt naar wat het VNAB zelf als overkoepelende organisatie nu allemaal aan het aanbrengen is. Om de markt bij elkaar te krijgen. Maar dus ook meer data te verkrijgen. Denk ik wel dat er heel veel stappen worden genomen. Dus.
En betere systemen om het offertetraject en de goedkeuring daarvan wat meer snelheid mee te geven.
Ja.
Het EHBS-systeem, het werkt. Maar het ziet er wel echt uit als een van de eerste computersystemen die er ooit is geweest.
Het komt eraan. Co-polis komt eraan.
Ja. Ik concludeer, jullie vinden dat fijn dat er iets gebeurt, maar het gaat niet erg snel, jammer.
Nou ja, het hangt er vanaf wat je snel vindt. Kijk, op het moment dat je zou willen dat je de meest geavanceerde systemen hebt, moet je je afvragen, is dat nog nodig? Bij een verzekeraar. Kijk, voor mij, een pand staat er. Dat pand verhuist niet. Daar kan je een enorme hoeveelheid data op loslaten, wat zeer prettig is. Maar heb je daarnaast ook nog de interface nodig om dat allemaal te kunnen doen? Kijk, voor Google is het interessant om trackings te maken en die kunnen van alles zien en die moeten ontwikkelen. Voor een verzekeraar of voor een makelaar, en dan wil ik niet graag op cyberstoel zitten, maar als ik naar mezelf kijk, ja, ik moet een gebouw kunnen verzekeren.
Ja.
En dat kan ik door langs te gaan bij dat gebouw. Ja, en daar heb ik technologische ontwikkelingen heb ik in de vorm van een risico-inspecteur. Die zijn vakgebied.
Jawel, maar dat gaan we toch allemaal digitaliseren. Die risico-inspecteurs, die
dat zou jij dat willen?
Er zijn allerlei start-ups die hier gewoon dagdagelijks mee bezig zijn om dit voor jou te maken.
Maar zou jij dat willen als jij een familiebedrijf hebt wat je al 30 jaar runt en je bent hartstikke trots op je toko, dat er uiteindelijk
dat er
een robot
iemand
binnenkomt?
Van vlees en bloed binnenkomt.
En niet rondkijkt en tegen jou zegt, wauw.
Ja, ik snap je probleem.
Dit is een mooi bedrijf.
Ja, ik snap je probleem. En toch is het waarschijnlijk niet tegen te houden, Siebe, dat technologie een deel van het werk gaat overnemen.
Ik denk dat een deel van ons werk zeker overgenomen gaat worden. Ik denk dat er uiteindelijk met alle data die verkregen wordt, dat we veel betere analyses kunnen maken. Maar ik denk dat die menselijke touch echt niet zal verdwijnen uit de verzekeringsbranche.
Nee, nou voel ik toch een beetje het gevoel dat ik een gesprek heb met mensen die wat ouder zijn dan jullie. Dit is een beetje wat mijn generatie de hele dag zegt. Ja. Want laten we zeggen, het verhaal van technologie van afgelopen jaar is AI. He, het is er eigenlijk al heel lang, maar we werden als consumenten geconfronteerd met ChatGPT. En sindsdien ontploft het eigenlijk in ons gezicht. En iedereen denkt, nou, dit is de nieuwe heilige graal. He? Dat gaat wel iets betekenen, toch, Jelmer? Dat je met AI-modellen, dat de verzekeringsindustrie gaat veranderen.
Nou, absoluut. Alleen dan is de vraag, gaat het het overnemen of gaat het het ondersteunen? Kijk, op het moment dat ik een goede, wat Siebe zegt, dat ik een goede analyse kan maken doordat data beschikbaar is, dan helpt AI, maar ondersteunt die. Dan neemt die niks over. En ik denk dat daarin voor verzekeringsland op dit moment de uitdaging ligt om te gaan vragen, gaan we het laten overnemen of gaan we het laten ondersteunen?
Ja, want je kunt er steeds specifiekere AI-algoritmes gebruiken om de verzekeringsrisico goed in te schatten, om maar wat te noemen, Siebe. Dan wordt eigenlijk elk verzekeringspolis wordt steeds meer maatwerk. Dat is in theorie natuurlijk mogelijk. Is dat een goede ontwikkeling?
Ja, ik denk het wel. Maar wat ik het grappige vind is, ik denk toen bij de opkomst van de computer, toen dacht iedereen ook dat over 20 jaar de robots en de UFO's en van alles en nog wat rond zouden vliegen.
Precies, ik heb de 2000.com-bubbel nog meegemaakt. Precies. Iedereen stapte in en
En kijk waar we nu zijn. Ik bedoel, tuurlijk, die computers die zijn er. We worden er behoorlijk door ondersteund. Maar heeft het ons werk ingenomen? In ieder geval in onze branche niet.
Dus jullie zeggen eigenlijk al, terwijl je nog geen 30 bent, de menselijke factor blijft van overtuigend belang in onze sector, blijft er voortdurend toe doen in de co-assurantiemarkt.
Ja.
Wat wel anders is dan de consumentenverzekeringsmarkt natuurlijk.
Ja, zeker. Absoluut.
Ja, ligt daar een scherp verschil in, denk je?
Ja, zeer zeker. Als je kijkt naar het grosso modo, er zijn geen 17 miljoen huizen, om het maar eens even te zeggen. Of bedrijfspanden, sorry.
Ja,
er zijn 17 miljoen huizen, maar geen 17 miljoen bedrijfspanden.
Ja, ja.
En daarin merk je dat, omdat je het ook samen doet. Ik denk dat de co-assurantie, het woord zegt het al, je doet het samen. Nou ja, je kan 10 robots dat samen laten doen. Alleen als je 10 mensen krijgt, krijg je 10 verschillende discussies over dezelfde data. En dan kan je naar een goede oplossing komen, in mijn ogen.
Oké, maar in het begin van het gesprek zeiden jullie, technologie, het kan wel wat sneller. En zeker. Nu zeggen jullie, maar het blijft ook menselijk.
Ja, ik denk dat dat een
dat
mooie,
is de conclusie.
Mooie conclusie.
Mooie conclusie. Stephanie, heb je een beetje zin in de finale? Hoe gaat het met de voorbereiding van je pitch?
Ja, goed. Ik vind het wel heel spannend, maar ik heb er ook vooral echt heel veel zin in.
Ja, heb je al een paar keer geoefend?
Nee, hij staat nog niet op papier, jongens.
Hij staat er niet op papier. Nou, dan toch even de concurrentie checken. Siebe, hoe ver ben jij?
Een stukje.
Klein stukje. Hoe lang mag de pitch duren op de finale dag eigenlijk?
Volgens mij willen ze eigenlijk gewoon dat je op de seconde af 5 minuten...
Daar kun je veel in kwijt.
Ja, denk het ook.
Jammer? Hoe ver ben
gaat
jij?
Goed. Ik heb de eerste keer nu al 2 keer geoefend.
Goed om te weten.
Jammer dat voor.
Ja. Nou, alleen het begin en het eind, hoor. Het middenstuk moet nog geschreven worden.
Oh ja, de inhoud. Goeiedag, dames en heren. Ik ben Jelmer. Bedankt voor het luisteren. Dat is er. Maar de inhoud moet nog. Ik wil jullie ongelooflijk bedanken voor dit gesprek. Heel veel succes. Met de voorbereiding van de finale. En tegen alle luisteraars wil ik zeggen dat je nog kunt aanmelden om bij dat evenement te zijn van de VNB Marketing @vnb.nl. Maar ook op de website van de VNB natuurlijk alles over te vinden. We zetten de linkjes ook eventjes in de show notes. Nogmaals, CBL, maar Stephanie, succes en dankjewel. Dit was hem weer. Risk has the future. Mijn naam is Maarten Bouwhuis. Bedankt voor het luisteren. Dag.
Bedankt voor het luisteren naar de VNB podcast Risk has the future. Wil je reageren? Stuur dan een mail naar marketing@vnab.nl.